Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Sint-Nicolaas. Nee, ik heb van Sint-Nicolaas heb ik nooit wat gehad. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas, die kan ik niet wel vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. Onsympathiek individu vind ik dat, die hele Sint-Nicolaas. Schijnheilige. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik zette mijn schoen 's avonds. Ik was blij dat ze 's morgens nog stond.
Het blijft lachen. Toon Hermans, een van de meest geliefde Nederlandse artiesten van de voorbije eeuw, ook in Vlaanderen. Zijn televisieshows haalden de hoogste kijk- en waarderingscijfers uit de televisiegeschiedenis. En natuurlijk zijn er ook zijn versjes. Komen we allemaal wel eens tegen bij geboorte, huwelijk of begrafenis. En bij mij zit Jacques Leuters. Hij schreef de biografie Toon. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, Toon, gewoon Toon. Hij had het ook altijd over heel herkenbare, gewone dingen. Hij hield niet van grote woorden en grote onderwerpen. Hè?
Nee, dat is waar. Maar ik moet erbij zeggen dat die biografie, die gaat eigenlijk over drie personen. Die gaat over Toon, die gaat over Teun en die gaat over Toon Hermans. Mm-hmm. Ik maak daar een onderscheid in. Toon Hermans, dat is de man waar we in de Arenbergschouwburg hier in Antwerpen naar gingen kijken. En dat was die man die toen hij nog jong was heel erg springerig, enthousiast het toneel opgestuiterd kwam. En toen hij oud was, was hij een soort van droevige oude Frank Sinatra-achtige ex-clown. En dat, die evolutie, zoals jullie altijd zo mooi zeggen, die evolutie van die spring in het veld naar die bejaarde man, dat is Toon Hermans op het toneel. Toon, dat is de man in de blauwe blazer, die er een beetje uitzag als prins Reinier van Monaco op een vrije dag. Die in de krant interviews gaf, die filosofeerde, die een echtgenoot was, die een opvoeder van zijn kinderen was, die versjes schreef, die filosofeerde. De openbare persoonlijkheid, zeg maar. En achter die mensen verscholen, daar was de kleine Teun. Dat was een hele kleine arme jongen uit Sittard in Nederlands Limburg. Die in armoede leefde, die door de hele stad met de nek aangekeken werd, die totaal geen respect kreeg, die een droevige moeder had, die veel liever met zijn broer omging dan met die kleine druktemaker, die Teun, die alsmaar van die rare grapjes uithaalde. Hij kreeg van niemand respect en hij had een enorm gevoel van minderwaardigheid. En dat heeft hij zijn hele leven proberen te overstijgen door humor.
En het verhaal van die drie mannen vertelt u in uw boek. Hij was mateloos populair, zowel bij ons als bij jullie. Paste hij zijn humor aan als hij in België optrad?
Ja, hij paste zijn humor eigenlijk altijd aan. Want hij vond dat de humor niet iets is wat je alleen maakt, maar hij vond dat het een proces is wat je samen met de mensen maakt. En dat had hij geleerd van zijn leermeester, de Nederlandse clown Busio. Die zei, je bent eigenlijk een lapje in de wind. En het publiek moet je vormen. Je moet altijd luisteren. Je moet kijken naar je boterham, zoals hij dat noemde. En dan moet je ingaan op wat er uit de zaal op je komt. Toon Hermans zei zelf later, ik ben een spiegeltje. Ik vang op wat de mensen naar mij toe stralen. En ik verrijk het en ik geef het ze weer terug. Dus hij paste wel degelijk dingen aan. Zelfs hele mooie nummers die echt uniek waren. Die gooide hij ogenblikkelijk uit zijn programma als hij er niet voldoende succes mee had.
Ja, en nog meer over dat proces humor maken. Hè? Want het is niet omdat je over herkenbare dingen of gewone alledaagse dingen grappen maakt, dat simpel is. Want ja, je moet het vertellen op de juiste manier, op de juiste plekken je klemtonen leggen, pauzes leggen, het ritme. Ja, daar was hij ook heel erg mee bezig, toch?
Ja, hij was een enorme technicus ook. Hij deed eigenlijk, maar dat was ook zijn levensfilosofie, hij deed alsof het hem allemaal kwam aanwaaien. Alsof het een soort van genade was die plotseling, ik bereid niks voor, ik improviseer me wat, ik doe maar wat. Dat was een beetje wat hij altijd zei, maar dat was helemaal niet zo, want hij studeerde zelfs zijn versprekingen in. En hij was dat in de puntjes voorbereid. En toch kon hij improviseren. Toch kon hij ingaan op wat er zich voordeed. Maar dat is natuurlijk met een sporter ook. Hè? Een tennisser die een bepaalde wedstrijd aangaat, die heeft zich helemaal voorbereid. Die kent alle slagen. Die weet precies hoe hij het gaat aanpakken. Maar in het veld is alles anders. Dan heeft hij een tegenstander. En de tegenstander bij Toon Hermans is niet zozeer een tegenstander, maar dat is het publiek. En het publiek is anders. En het publiek in Antwerpen is natuurlijk heel anders dan het publiek in Groningen. En dat maakt de voorstelling ook anders natuurlijk. En maar hij kon daar enorm goed mee omgaan.
U kende hem ook persoonlijk, hè? U schrijft over die eerste echte ontmoeting, want hij belde u voor hulp. U hebt ook nog aan cabaret gedaan, u hebt voor radio en televisie gewerkt. En dan komt u aan bij hem thuis en dan zit hij op zijn home trainer, hè? Dat was het.
Ja, hij was met een show bezig en hij was er niet helemaal tevreden over. En er moesten wat buitenlandse liedjes in en hij had gehoord dat ik daar verstand van had. En hij zei, kom eens langs. En ik was eigenlijk niet zo erg op Toon Hermans. Ik ben van de naoorlogse generatie en wij waren met ons cabaret, Donkey Shocking heette dat. En wij waren kritisch en links en Toon Hermans, ja, God, dat was de held van onze ouders. En dat was de Telegraaf en dat was rechts. En die man die wilde de waarheid niet onder ogen zien. Er was dus een soort van afstand. Maar ik was toch wel gefascineerd door die man. Want ik vond hem geweldig interessante dingen vertellen allemaal. En zeker toen hij zei van ik kan lekker kletsen met jou. Mm-hmm. Laten we een televisieprogramma gaan maken waarin je mij interviewt. Want ze kennen me niet. Toen ben ik daar natuurlijk met graagte ingestapt. En dat televisieprogramma dat werd 4 uur op de Nederlandse televisie. Gewoon Toon heette dat. Daar ben ik eigenlijk achtergekomen dat ik hem dan wel heb leren kennen. Maar dat ik hem totaal niet kende.
Nee. Want hij kon ook altijd heel erg fijn praten tegen mensen die hij nodig had. Hè? Daarover hebt u het ook op een bepaald moment. Maar dan kan dat volkspotje, of hoe schrijft u het?
Ja, het was een ontzettend interessante man om mee om te gaan. Want hij gaf je een geweldig gevoel. Hij gaf echt het idee dat je een enorm talentvol iemand was. En dat hij met niemand anders zo goed kon praten als met jou en zo. Dat was ik natuurlijk zeer door vereerd. Later merk je dan dat hij eigenlijk altijd zo'n warme spot op iemand zet. Maar dat het ook wel weer gebeurde dat als hij een ander nodig had, dan verdraaide die spot op die ander. En dan kreeg de eerste het een beetje koud en dacht van wat is er aan de hand? Ja, hij kon mensen heel goed gebruiken.
Ja, ik ken hem alleen maar van zijn grappen, van zijn liedjes, van de televisie. Ik vraag me af, hoe was het om hem als vader of als echtgenoot te hebben?
Het was een gewone man, met zijn voor's en met zijn tegens. Het was een man die uitsluitend met zijn werk bezig was. Die enorm zijn gezin kon domineren als hij met een nieuwe show bezig was. Omdat dan het hele gezin in het... Het was een circusdirecteur, daar moet je het eigenlijk mee vergelijken. Het was een soort van ouderwetse circusdirecteur. En iedereen die in dat gezin langskwam, die werd naar binnen getrokken. En die kreeg een bezem in zijn handen en werd tegen gezegd, ga jij de vloer mee vegen. En zo ging alles. Niets ging met sollicitaties of met diploma's. Het was gewoon wie er langskwam, die werd ingeschakeld. En zo is het met mij eigenlijk ook gegaan. Ja, was hij een goede vader? Ik vind van niet. Want hij had iets van, mijn kinderen, laat ze maar met het circus meegaan. Hè? Want ik heb zelf nooit school gehad, waarom zou mijn kinderen school moeten hebben? Was hij een goede grootvader? Ja, ik denk dat hij beter als grootvader was dan als vader. Maar dat geldt wel voor meer mensen. Was hij een goede echtgenoot? Hij heeft mij zelf een keer verteld, hij zegt, toen ik trouwde met Rietje, dat was kort na de oorlog. Hij zei, toen wist ik eigenlijk niet eens dat ik getrouwd was. Ik leefde maar wat. En ik trad 5 keer in de week op en reisde van hot naar haar. En dan gebeurde van alles onderweg. Maar hij zegt, in de loop der jaren hebben we elkaar gevonden. En zijn we een heel goed huwelijk geworden. En ons huwelijk is gegroeid. Ik vind dat een heel normaal verhaal overigens. Mm-hmm. Dus hun liefde is enorm innig geworden. Hij heeft ook heel mooie liedjes over haar geschreven. En toen ze gestorven was, Rietje, in 1990... Ja, zij was jonger dan hij. Dat was totaal onverwacht. Hij was helemaal uit het lood geslagen. En hij heeft het toen de laatste jaren wel heel moeilijk gehad. Ja. En heeft misschien ook wel de mooiste liedjes uit zijn hele carrière geschreven.
Nu, je hebt jaren aan die biografie gewerkt. Je had ontzettend veel materiaal. Iedereen heeft een beeld van Toon Hermans. Jij wou de echte Toon tonen. Dacht je soms, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Nee, dat valt wel mee. Kijk, ik zie een biografie als een portret. En ik heb dus geprobeerd, op basis van de gegevens die ik verzameld heb, en op basis van dat ik hem kende en van allerlei mensen die ik gesproken heb, een portret van hem te maken waarvan ik denk dat het een gelijkend portret is. Maar ja, als je zijn zoon bent, of als je zijn manager bent geweest, of wat er ook, dan zie je hem misschien heel anders. En dat realiseer ik me wel, dat ik natuurlijk niet het enig mogelijke portret van hem gemaakt heb. Mm-hmm. Maar het is wel een portret waarvan ik denk van, volgens mij lijkt het wel.
En wat zal jij vooral onthouden van Toon of Teun of Toon Hermans?
Ja, toch eigenlijk wel dat hij van niets iets kon maken. Dus hij kon met een touwtje, kon hij de mensen aan het lachen maken. Ten tweede, dat hij altijd filosofeerde. En ik ben heel veel mensen ben ik tegengekomen in leven die filosofie gestudeerd hadden of die bepaalde filosofen gelezen hadden en daarover konden praten. Maar iemand die gewoon zelf aan het filosoferen was de hele dag. Dat vond ik heel opmerkelijk. En dan ten derde, zijn dood. De laatste jaar en de laatste maanden van zijn leven, die waren zwaar. En daar heb ik toch van begrepen dat al ben je de grootste artiest van de hele wereld, of de bekendste Vlaming, de bekendste Nederlander, en al kijken mensen geweldig tegen je op in het aangezicht van de dood, ben je helemaal niks. Ben je een heel klein manneke.